Welkom bij de 48e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je Beurstalk de beste podcast voor beleggers vindt, sluit je dan aan bij Beurstalk Premium. Een abonnement kan per jaar of per maand en geeft je toegang tot podcast specials en columns geschreven door experts. Je krijgt meer verdieping, meer achtergrondinformatie. Zo zijn deze week columns van Edin Mujadzic en Robert Manders te lezen op de site. Een abonnement geeft je ook toegang tot de tips tracker. En met de tracker kun je zien wat de performance is van de tips die zijn gegeven in de vrijdagse podcast. En met je abonnement steun je de podcast financieel en het levert je extra rendement op in de vorm van verdiepende content, waardoor je nog betere beleggingsbeslissingen maakt. En je maakt het voor mij mogelijk om de beste podcast voor beleggers te blijven maken. Kortom, alle reden om lid te worden van Beurstalk Premium. We gaan door met de podcast. Easy Broker is een partner van Beurstalk en aan het eind van de podcast praat ik met André Brouwers van het beleggingsinstituut waarmee Easy Broker samenwerkt. Dat is na de disclaimer. Blijf dus luisteren tot het eind. En uiteraard bespreek ik ook deze week weer het economisch nieuws, de ontwikkelingen op de beurs en de financiële markten met mijn gasten. Aan het eind van de podcast krijg je van hen de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze 48e aflevering van seizoen 3 zijn Corné van Zijl van Cardano en Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Welkom. We trappen als altijd af met het sentiment en we kijken dan, ja, niet altijd tot tevredenheid van de experts, maar toch de AEX, want particuliere beleggers kijken daar wel veel naar. En Corné, 3,5% erbij in een week. Is dat hoopgevend voor de komende periode of denk je dat het snel afgelopen is?
Ja, ik blijf wat aan de sombere kant. Dus dat was niet de goede kant in de afgelopen half jaar. Maar desalniettemin, ik ben wat somber over de winsten die er gaan komen. En maar vooral over extreem lage risicopremie op aandelen. En ja, een risicopremie en het sentiment op de beurs is als eb en vloed. En nu is het duidelijk vloed, het kan niet op. En een van de dingen waar ik me wel wat zorgen over maak, waar wel wat verlichting is gekomen, is je hebt een daling van de rente gezien in de afgelopen paar dagen die best stevig was. Dus dat is positief voor die risicopremie. Maar koersen en waarderingen en rente aan de andere kant zijn wel erg veel uit elkaar gelopen. Maar dat kan langer duren dan dat je lief is.
En hoe kijk jij daarnaar, Robert?
Niet radicaal anders, denk ik. Dat die beurs met 3,5% omhoog is gegaan, dat geeft eerder ruimte om wat minder positief te zijn, denk ik. Want hoe hoger de beurs staat, hoe minder de ruimte voor verdere koersgroei. En als wij kijken naar de beurs, dan denken wij eigenlijk ook dat de waarderingen vrij fors zijn. En die risicopremies op aandelen, die zijn inderdaad laag. De rente blijft maar stijgen. De ECB is nog steeds bezig met het verkopen van obligaties. Dus een balans verkleinen. Dat verkleint de geldhoeveelheid. En uiteindelijk zou dat ook zich moeten vertalen in een lagere liquiditeit. Minder geld op de markt, minder geld aan de zijlijn. En dan zou uiteindelijk toch weer, zou er uiteindelijk toch wat minder risicobereidheid moeten zijn. Ja. En minder beschikbaar geld en liquiditeit om in de aandelenmarkt te stoppen.
Ja, maar je ziet nu al, Corné, dat consumenten minder uitgeven. Ja, Robert noemde al die verkrappende centrale banken. Eigenlijk zou je dan toch wel wat sneller effect verwachten op die beurzen.
Ja, nou, die consumentenuitgaven die zijn vooral aan de productenkant. Je ziet dat daar wel wat druk is. Je ziet ook dat daar de inflatie aan de goederenkant het hardste daalt. Maar de inflatie aan de servicekant daalt niet. En de uitgaven aan de servicekant die is ook vrij beperkt gedaald. Dus wat dat betreft, iedereen zit nog steeds wel een beetje in de post-corona sfeer. Ze willen uitgeven. Ook in de Verenigde Staten, concerten, restaurants. Daar is nog veel krapte qua arbeidspotentieel. En mensen willen daar geld uitgeven. En bij ons is dat ook niet veel anders. En dat kan ook nog, want ze hebben allemaal dat coronaprotje. Zowel in de Verenigde Staten als bij ons heeft iedereen nog eigenlijk geld genoeg om uit te geven. En daarbij komt, de arbeidsmarkt is en blijft nog steeds krap. En dat heeft een vertragende effect. Die lopen altijd achter de economie aan. Maar voorlopig, op het moment dat je denkt van, de werkloosheid is zo laag. Mocht ik morgen ontslagen worden, heb ik overmorgen weer een nieuwe baan. En als je dat gevoel in je hoofd hebt, dan durf je ook dat geld uit te geven.
Aan de andere kant, jullie zijn allebei behoorlijk voorzichtig. Dan zou je bijna denken, Robert, heeft die beurs zich een beetje losgezongen van de risico's die er zijn in de markt?
Nou, dat wij voorzichtig zijn, dat is eigenlijk geen nieuws. Want alle professionele beleggers die ik sprak over het afgelopen half jaar zijn redelijk voorzichtig, ik zou zelfs zeggen negatief over de beurs. Iedereen zegt, de waarderingen zijn hoog in verhouding tot de rente, er komt een recessie aan. Maar het feit dat die recessie die nog niet was of nog niet is, en dat het nog niet zo erg is, dat zorgt er eigenlijk voor dat die beurs nog wel ruimte heeft om naar boven te gaan. Vooral omdat iedereen al negatief was. Hè? Iedereen was al vrij negatief en ook negatief gepositioneerd. Beleggingsfondsen hadden best wel veel cash dat ze aanhielden. En ja, dat Corné en ik nog steeds vrij negatief zijn en dat ook waren, denk ik, een paar maanden geleden ook al. Ja, dat zorgt er juist voor dat de beurs nu kan stijgen. Maar dat wil niet zeggen dat we uiteindelijk ongelijk krijgen. Want in begin 2008 was de situatie hetzelfde. Ja. Toen waren veel professionele beleggers ook redelijk negatief. Zag iedereen ook wel dat er een recessie aankwam. Men dacht toen nog van, ja, misschien gaat dat een lichte recessie worden. Misschien wordt het niet zo erg. Ja, uiteindelijk werd het veel erger.
Ja.
Dus nou, wat het gaat zijn, dat weten we niet. Maar ik weet wel dat de upside vanaf dit moment redelijk beperkt is. Gegeven het feit dat er wel een alternatief is. Hè? Dus het zijn obligaties.
Ja.
Kun je gewoon 3% op verdienen. Ja. Of 4.
Ja, nee, dus waarschijnlijk moet je pas verkopen op het moment dat wij ook overstag gaan. Maar ik moet zeggen, je ziet al een paar eerste strategen die langzaam overstag gaan. En wat wel opvalt is dat particuliere beleggers, met name in de Verenigde Staten, nu echt wel enthousiast aan het worden zijn. Bijvoorbeeld de call-put ratio, die is serieus gestegen. Enquête onder particuliere beleggers, de AIII, is serieus gestegen. Dus iedereen is van bij de particulieren is het zo. In het begin van het jaar waren die ook somber. En die zijn al enthousiast geworden. Ja, en die draai, dat zorgt ervoor dat mensen gaan kopen en daardoor gaan koersen omhoog.
Maar voor de wat langere termijn heb ik begrepen, is dat enthousiasme bij particulieren meer een contra-indicator, toch?
Over het algemeen wel. Als je het precies tegenovergestelde doet, dan verdien je meer dan gemiddeld.
Als we nou kijken naar de economie, hè, krimp of niet, milde recessie of niet. Ik lees wel wat zorgwekkende berichten over het MKB. En dan heb ik het over Nederland, maar dat zal denk ik in veel andere landen in de eurozone niet anders zijn. Althans in Nederland zie je dat MKB'ers hun coronaschulden bijna niet kunnen aflossen. Faillissementen zit weer in de lift. Is dit misschien wel de voorbode van schuurweer, Robert?
Nou, het zijn niet zo. Oké, het zijn enkele tienduizenden MKB'ers, maar dat is al wat langer bekend. En dat zijn misschien MKB'ers die sowieso de coronacrisis niet hadden moeten overleven. Als je heel rationeel als een coole econoom aan het denken bent. Mm-hmm. Dus ik denk eigenlijk ook niet dat het een hele grote impact gaat hebben op de economie, hoor.
Nee? Denk jij dat ook niet?
Nou ja, het is geen plus. Maar wat Robert zegt, ja, we hebben natuurlijk zo'n lage hoeveelheid met faillissementen gehad in de afgelopen jaren. En dat zijn allemaal bedrijven die in de afgelopen jaren ja, ondersteund zijn, terwijl ze eigenlijk anders in andere omstandigheden gewoon waren omgevallen. En die ga je dus nu allemaal wel krijgen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat pijn gaat doen. En die bedrijven hebben ook wat werknemers in dienst, die zullen ontslagen worden. Dus je zal best wel een inhaalslag krijgen. En dat is pijnlijk, maar wel nuttig voor de economie als geheel. Makkelijk praten vanaf de zijlijn totdat je zelf een MKB'er bent en die omvalt. Maar ja, het is wel nodig.
Ja, en het is eigenlijk ook de hoge rente die nu begint te bijten.
Mag dat en opgeschoven schulden natuurlijk. Ja. Dus ja, uiteindelijk moet het allemaal wel terugbetaald worden.
Als we kijken naar rente en inflatie. Deze week zijn de notulen van de ECB gepubliceerd. Van de laatste beleidsvergadering. Zou je eruit kunnen afleiden dat de ECB vasthoudt aan het strenge beleid? Ja, bestuurders uit zuidelijke landen, Robert, die al een beetje hinten op afkoeling. Beetje rustig. Wat denk je?
Ja, ik vond het wel interessante notulen. Een aantal economen legden die notulen vrij hawkish uit. Dus dat de ECB de rente wil verhogen en de rente hoog wil houden. Maar ik pakte de drie dingen uit waarvan ik dacht, hey, dit is wel grappig. Zo werd er in de vergadering duidelijk gemaakt dat het makkelijker is om de inflatie te verlagen dan te verhogen. Dat is één. En twee, ze waren het niet allemaal eens met de stafprojecties van de ECB. Want de ECB heeft een staf en die hadden de inflatieprojecties, verwachtingen verhoogd. En daar was niet iedereen mee eens. Ze zeiden, hey, je moet naar de korte data kijken, zeiden een aantal van de leden. Ten derde zijn er twijfels over de kerninflatie als nuttig instrument. om het monetaire beleid te bepalen. En de kerninflatie, die is wat meer sticky. Hè? Die blijft, die is stabieler. Dus het idee is nu dat in de komende tijd de kerninflatie hoger gaat zijn dan de echte inflatie. Dus nu gaan ze dan ineens zeggen, nee, we moeten naar de echte inflatie kijken, niet naar de kerninflatie. Terwijl dat aan het begin van deze hele inflatiegolf was dat nog andersom. Toen zeiden, nee, kijk naar de kerninflatie. Want de gewone inflatie wordt beïnvloed door energieprijzen die heel erg volatiel zijn. Dat komt allemaal weer naar beneden. Heel opvallend dat er best wel veel mensen zijn die nu ineens zeggen, nee, de kerninflatie, dat is hem niet.
Waren dat ook voor jou de belangrijkste punten uit die natuurlijk?
Nou, die discussie van, over de kerninflatie is wel interessant. En de reden is natuurlijk van, ja, jij en ik betalen natuurlijk de gewone inflatie. Als de prijzen aan de pomp hoger zijn, betaal je daar meer. Maar daar kan de ECB niet zoveel aan doen. Dat kan door het weer, door politieke omstandigheden. Vandaar dat ze die er altijd buiten laten. En de rest van de inflatie is veel meer een vraag en aanbod. En dat kunnen ze wel beïnvloeden. Vandaar dat je ook naar de kerninflatie als beleidsinstrument kijken. En ik vind het inderdaad uitermate opportunistisch dat je dat opeens gaat doen. De volgende stap is dat ze misschien de inflatiedoelstellingen gaan aanpassen naar boven. Dan hebben ze echt alle geloofwaardigheid en betrouwbaarheid verloren.
Ja, zit die kans erin?
Nee, dat denk ik niet. Maar er wordt wel hier en daar over gesproken dat die 2% ook maar een cijfer is. En dat moeten we daar niet eens een keer wat aan doen. Als je het gaat doen, dan is denk ik lijden in de last. Want dan ben je echt alle geloofwaardigheid kwijt.
Zit jij ook vraagtekens bij die geloofwaardigheid, Robert?
Nou, ik denk dat deze notulen dat wel laten zien dat de ECB de val is om de rente laag te houden. Dus ja, geloofwaardig. Ja. Ik ben het eens met Corné. Als de inflatiedoelstelling omhoog gaat, dan is de ECB de geloofwaardigheid kwijt. Ja. Maar ja.
Maar goed,
hoe geloofwaardig was die al? Dat is aan ieder om voor zich om te bepalen.
Maar goed, hogere inflatiedoelstelling betekent ook dat je de rente dus wat losser kunt laten, toch? Ja. Dat je minder streng moet zijn. Maar aan de andere kant, hè, er is ook een hawkish interpretatie van de ECB. En dan zeggen ze, blijven toch veel op de rem staan. En de kans dus ook dat ze misschien wel te hard op de rem trappen?
Nou ja, dat denk ik niet. Ze hebben te laat op de rem getrapt. En dat is eigenlijk, moet ik zeggen, dat is wel verklaarbaar. Omdat toen de inflatie omhoog ging, was het heel erg logisch dat het allemaal tijdelijke fenomenen zou zijn. En dat is ook uitgekomen. En dat de olieprijs tijdelijk omhoog zou gaan, dat is ook uitgekomen. Alleen, als je twee van dat soort tijdelijke pieken hebt, dan gaat opeens iedereen denken, ja, maar wacht eens, nou wil ik ook loonstijging hebben. En ja, die loonstijging zorgt ervoor dat het een veel langer fenomeen is. Dus die inflatie, die zal veel langer nodig hebben om uit te doven dan voorheen gedacht werd. Omdat je al die tweede orde effecten krijgt. Als de buschauffeur de 15% bij krijgt, wordt het buskaartje duurder. En degene die met de bus naar zijn werk gaat, wil dus ook weer meer loon. En dat soort effecten, dat zal echt nog wel jaren duren voordat het helemaal. Ik denk dat het jaren duurt voordat het uit systeem is. Nou, want we zijn gewend om, als je 3 jaar geleden het over inflatie had, dacht iedereen, ja, maar er is helemaal geen inflatie. En nu zijn we gewend om een inflatie, dat is decennia lang niet geweest.
Ja, precies. Inflatie is er decennia lang niet geweest. Ik moest even terugdenken aan het begin van deze hele inflatiegolf. Toen zei iedereen, ja, de inflatie, er komt geen inflatie. Toen was het, de inflatie is tijdelijk. Toen was het, de inflatie die is er nu. En nu is het weer van, ja, de inflatie gaat snel omlaag. Dus we moeten van de rem af gaan stappen. En weer misschien op het gaspedaal. Maar het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, die kwam volgens mij gisteren met een bericht uit van centrale banken moeten juist nu ervoor gaan waken dat de inflatie niet weer gaat oplopen. Dus niet de rente verlagen. Dat is het advies van het IMF, zodat de inflatie blijvend onder controle blijft. Een duurzaam lage inflatie, dat wil het IMF zien.
Ja.
Beetje het verhaal van Jerome Powell eigenlijk.
Ja, daar wou ik net naartoe. Wat gaat hij doen? Als je kijkt naar de banencijfers die afgelopen vrijdag zijn uitgekomen, was in ieder geval grosso modo nog steeds heel sterk, toch?
Ja, 209.000 is nog steeds. Het standaard idee is altijd boven de 200.000 groeit de banenmarkt. Dus dit was boven de 200.000. Veel minder dan men had gevreesd een paar dagen daarvoor. Maar alsnog, het duidt niet op echt een krimpende banenmarkt. Nou, is het dan een ketter? Daar moet je altijd wel een beetje voorzichtig mee zijn.
Ja, kijk liever naar de EDP-cijfers.
EDP-cijfers, dat zijn echte loonstrookjes. Ja. Nou, zaten daar ook wel een paar hele rare correcties in. Dus het, maar overal zie je dat de banenmarkt nog steeds echt wel krap is. En dat zorgt ervoor dat die loondruk blijvend erop is. Overigens, als je naar die inflatie kijkt waar iedereen zo razend enthousiast is, besef wel, als je naar vorig jaar juni kijkt, hè, dit waren de junicijfers, toen hadden we juist een heel hoog cijfer. Dus de makkelijke vergelijkingsbasis is er nu uit. Dus het meest interessante worden de inflatiecijfers in de komende 2-3 maanden. En ik ben bang dat daar best nog wel wat teleurstellingen gaan komen. Dus ik zou heel erg oppassen met te juichen en te vlaggen over deze mooie cijfers.
Ja. En om aan te haken op Corné's eerdere verhaal over die loonstijgingen, die zijn nog wel stabiel. Die zijn al maandenlang op rij, 0,4% per maand. De hourly wages in de VS. En dat is natuurlijk ook een belangrijk component van de inflatie. Vooral voor de dienstensector. Mm-hmm. En die dienstensector die blijft nog gewoon vrolijk doorstomen. Het zijn vooral de volatielere cijfers die nu wat meevallen. Inderdaad door die vergelijkingsbasis.
Even dicht bij huis, Rutteweg. Dan zeg je van ja, wat heeft Rutte nou te maken met de beurs of de economie? Maar ik las dat de val van het kabinet Rutte economische groei gaat schelen. Die zal wat terugvallen omdat de overheid minder gaat uitgeven. Hoe groot acht jij de kans op dat effect?
Nou, wat je over het algemeen ziet is dat als er geen regering is, dat inderdaad de fiscale stimulans minder is. Dat heeft ook een positief effect, want dat betekent dat je minder geld hoeft te lenen en dus geen effect op de rente. Maar de rente bij ons wordt niet bepaald in Nederland, maar wordt bepaald in Europa. Dus het effect is er eigenlijk gewoon niet.
Het effect is er niet.
Op lange termijn is het overigens slecht voor de economie. Want hoe langer je door blijft sukkelen met een regering die niet iets door kan zetten, dan betekent dat je dus minder daadwerkelijke stappen kan nemen. Maar laat wel wezen, de volgende regering, grote kans dat het uit 5 partijen of zo gaat staan. Dus dat wordt alleen maar moeilijker.
Aan de andere kant, soms zie je ook wel eens, ik meen dat het in België was, dat die hebben een hele lange formatieperiode gehad. En die periode deed de economie het best goed, Robert. Geen economische bemoeienis.
Ja, soms voert de regering niet hele erge goede plannen door. Ik heb ook een commentaar gelezen van een econoom die juist heel enthousiast was dat het woningmarktbeleid van deze regering niet doorging. Ja, dat is ook een geluk bij een ongeluk dan.
En je zou nog kunnen zeggen, ja, minder overheidsuitgaven betekent eigenlijk een kleinere overheid. Dat is misschien ook niet zo heel erg, toch?
Dat is niet zo erg. Maar ik daag mensen altijd uit om aan de andere kant te kijken. Tenzij je moeder in een verzorgingstehuis zit en zeg je, nou, dat is niet erg een minder overheid. Maar wacht eens even, dan wordt mijn moeder niet verzorgd. Ja. Of dan komt er minder politie op straat. Of mijn kinderen hebben geen leraren. Ja. Er zit altijd een andere kant aan het verhaal.
Misschien is een kleinere overheid vooral beter door minder subsidies en coronasteun. Of een energietoeslag die aan iedereen wordt gegeven.
Ja, nou, dat gaat sowieso. Dus we gaan wel een fiscale dip krijgen en dat is niet goed voor de economie.
In deze tijden van Big Tech is het nauwelijks voor te stellen dat Betterbed ooit een volksaandeel was. Ik zeg was, want het wordt overgenomen door een private equity partij. Robert, is dat een zegen of een verlies voor beleggers?
Ik zou zeggen, opgeruimd staat netjes, toch? Ja? Het is een hele mooie premie voor een kwakkelende small cap waar bijna niemand meer naar keek. Mm-hmm. Dus ik denk, het is een hele mooie premie.
Mooie premie en goed dat het weg is. En jij? Heb jij nog herinneringen aan het oude Betterbed dat iedereen wilde hebben?
Ik heb veel herinneringen daaraan, moet ik zeggen. Ik heb de diverse management ook meegemaakt. En de laatste meneer Kruijzen heb ik ook nog een paar keer gesproken. En ik moet zeggen, ik vind het heel erg jammer dat het weggaat.
Toch wel.
Ik moet zeggen, ik weet nog wel dat ik een keer in Duitsland was en toen een matrassenconcourswinkel tegenkwam. En mijn ogen vielen uit mijn kassen van, wat? Dat was echt zo'n rampzaak. Dat ik denk van, jeetje, dat. Nou, dat was ook het grote blok aan het been. En de huidige CEO heeft echt heel veel gedaan om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Dus met de lange termijn oogpunt. En ze hebben ook veel meer online strategie ingezet. Dat was het vorige management ook even vergeten te doen. Dus ze hebben heel veel moeten puinruimen. Schulden zijn opgelost. Het dividendbeleid is genormaliseerd. Dus het stond eigenlijk redelijk op de rit. En nou zou het, ja, met al die grote aandeelhouders heb je er eigenlijk, ja, het was meer een speeltje van die grote aandeelhouders die erin zaten. Dus liquiditeit was echt minimaal. Het was al geen groot bedrijf. Het was 86 miljoen beurswaarde. Dus het ging eigenlijk helemaal nergens over. Maar ik vind het wel jammer dat echt zo'n heel specifiek beddenbedrijf dan van de beurs gaat. Ik vind het een gemis.
Ja. Ik kan wel argumenteren waarom het niet een hele slechte prijs is. Want het staat gewoon wel op meer dan 20 keer de winst, verwachte winst over 2023. En als je kijkt naar wat er in de komende tijd komen gaat, als je kijkt naar de huizenmarkt en zo, dat loopt niet heel erg soepel. Hmm. En mensen kopen vaak een nieuw bed als ze een nieuw huis krijgen of kopen. En de bouw loopt niet goed, de huizenmarkt loopt traag en loopt vast. Het zou best wel zo kunnen zijn dat de markt voor bedden, nieuwe bedden, de komende jaren niet zo heel erg goed is. Hmm. Dus ik zeg het is een mooi moment.
Ja.
Daar ben ik het mee eens. Op korte termijn en als er een recessie komt en als de werkgelegenheid wat verslechtert en je wou een nieuw bed kopen, en dan denk je, ik weet het niet, laat ik het dan maar eventjes een jaartje uitstellen. Met een bed kan dat vrij makkelijk. Dus op korte termijn is het zeker. Met zo'n mooie premie en de vooruitzichten die ik wat somber vind, zou ik zeggen, het is wel een goed moment om de afscheid van te nemen.
Kopen of verkopen is ook een kwestie die speelt voor beleggers in Triodos certificaten. Sinds vorige week kunnen beleggers daar weer in handelen, op het handelsplatform van Triodos wel te verstaan. Koers is zo'n beetje gehalveerd. In diverse landen voeren certificaathouders procedures tegen Triodos, omdat die de handel jaren heeft stilgelegd. Robert, wat moeten die mensen doen? Is het verstandig om te procederen of moet je gewoon je pijn nemen?
Het is allereerst heel erg jammer voor de beleggers die certificaten hebben. Ja. En procederen en pijn nemen, dat sluit elkaar niet uit, denk ik. Ja. Je kan heel goed je pijn nemen en daarna gaan doorprocederen. Want het verlies, dat is eigenlijk al geleden. Ja. En in dit geval zie ik die certificaten op 40 à 50 euro staan. En dan denk ik, dat is best wel een goede prijs.
Ja, dus jij zou zeggen. Dus jij zou zeggen, neem je verlies.
Ja, de vorige keer is toen ik hier zat, was iets meer dan een maand geleden. Toen zei ik nog dat er 70% af kon gaan van de koers.
Nou, ze zijn aardig op weg.
Ja, ze zijn aardig op weg. Ja, ze zijn al gehalveerd. En als je kijkt naar de koers-winstverhouding, daar staan de meeste andere Europese banken. Die staan nog goedkoper dan Triodos nu. En dan zou Triodos op 25 euro moeten staan ongeveer, als je kijkt naar de koers-winstverhouding en als je kijkt naar het sectorgemiddelde. Je kan er ook op andere manieren naar kijken. Je kan het vergelijken met de Rabo-certificaten. Die staan op een dividendrendement van 7%. Of een couponrendement, of wat je het ook wil noemen. De Triodos-certificaten staan iets boven de 5% nu op de huidige koers. Waarbij ik wel moet zeggen dat ik het speciale dividend dan niet mee reken. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken naar coco's. ABN AMRO heeft gewoon een coco-obligatie die bijna 9% rendeert tot call. Ik zou niet inzien waarom de Triodos-certificaten dan een betere optie zijn. Want dat is wat beleg is. Het is verschillende alternatieven met elkaar vergelijken. En als je naar Triodos kijkt, dan is dat aandeel niet heel erg aantrekkelijk. Het staat ook niet op een grote beurs of zoiets. De liquiditeit is verschrikkelijk. Want ter context, dit zijn mensen die 3 jaar lang niet konden handelen. En dan kunnen ze handelen. En dan verhandelen ze maar 20.000 stukken. Dat is 0,14% van het totaal. Ja. In de eerste hele handelsweek. Ja. In de tweede handelsweek komt er nog een paar basispuntjes bij. Het is nu 0,2% dat verhandeld is.
Ja.
Ik had verwacht dat het veel meer zou zijn. Ja. Maar het is niet een aandeel waar ik enthousiast van zou worden.
Jij ook niet, Corné?
Nee, als je gaat kijken, de discount ten opzichte van de intrinsieke waarde waar ze het de hele tijd over hebben, die is niet anders dan bij een UBS bijvoorbeeld. Ik denk, daar zit tenminste nog wat opzetpotentie in. Dus wat dat betreft zou ik daar ook niet echt enthousiast over raken. Bovendien, wat ik wel bijzonder vind, het is een bank die ESG hoog in het vaandel heeft. Maar de G staat voor corporate governance. Als er nou ergens een waardeloze corporate governance is, dan is het wel bij Triodos Bank. Ja. Dus ik vind het wel heel erg cru. En ik zal geen andere harde woorden gebruiken. Maar voor aandeelhouders die denken van dit is een ESG-bank. Maar zelf gooien ze dat gelijk over de tafel. Dat vind ik wel heel erg vreemd.
Eens even kijken nog wat die rechtszaken gaan opleveren.
En over governance gesproken, in die rechtszaken waren ze ook groepen certificaathouders tegen elkaar aan het uitspelen. Niet hele erg mooie governance, vond ik ook.
We gaan naar Microsoft. Die zitten in de overname van Activision Blizzard. En die lijkt nu door te gaan, als ik de berichten goed lees. Microsoft wil wel cloud-onderdelen verkopen om in het Verenigd Koninkrijk ook toestemming te krijgen van de mededingingsautoriteiten. Waarom is dit zo'n belangrijke overname voor Microsoft en de game-industrie? Lijkt een beetje een buitenbeentje. buiten hun productpakket.
Nou, Activision is zeker geen buitenbeentje hoor.
Nou ja, kijk, als je het kijkt over puur, zeg maar, afzet tegen de andere activiteiten.
Van Microsoft. Maar ik denk dat Microsoft een goede visie heeft, een duidelijke visie met de Game Pass. Het oude model was dat mensen cd'tjes kochten, cd-roms in de winkel. Die in hun Xbox stopten of in een computer en downloaden. Dan installeren ze het spel. Nou, dat is het spel. Het volgende model was digitaal. Je koopt het spel digitaal, online. En dan is het nog steeds jouw spel met jouw code. Je hebt een code, dat is je spel. Het volgende model is het Netflix-model eigenlijk binnen de gamingwereld, denk ik. En dat is dat je een abonnement hebt, maandelijks betaald. En vervolgens toegang krijgt tot de hele bibliotheek die Microsoft je aan kan bieden. Maar wat belangrijk is bij dat model, is dat mensen niet dan voor hun games nog ergens anders los moeten gaan kopen. Want dan werkt het niet. Nee. Het is alsof je een tv-abonnement hebt, maar dan nog los moet gaan betalen voor voetbalwedstrijden of zoiets. Dat vinden mensen ook niet leuk. Ja. Dan zijn ze ook minder geneigd om dat abonnement te nemen. Ja. Dus alsof je een supermarkt hebt zonder Unilever producten, ja, dan ga je daar toch niet naartoe. Nee. Zeker niet als je een abonnementsgeld moet betalen voor die supermarkt. Want dan moet je alsnog ergens anders zijn. Nee, het gaat erom dat je alles hebt. En de maker van spellen die heel populair zijn, die hebben leverage. Die hebben een bepaalde marktmacht. En ik denk dat Microsoft heel goed heeft ingezien dat Activision Blizzard die marktmacht heeft. Ze hebben een aantal hele populaire franchises. Call of Duty is er een. Maar World of Warcraft moeten we ook niet onderschatten. Dat is ook een abonnementsmodel trouwens, World of Warcraft. Vroeger op de middelbare school had ik 3 klasgenoten die dat speelden. Ze waren er compleet verslaafd aan. Ze spraken er elke dag over. Het was volgens mij €12,50 per maand dat ze daarvoor betaalden. Ja, een flink deel van je zakgeld in de eerste paar klassen van de middelbare school. Maar er zijn nog steeds 5 miljoen spelers wereldwijd die World of Warcraft spelen. En dus die €12,50 of misschien is het inmiddels €20 per maand betalen aan Activision Blizzard. En Game Pass heeft 25 miljoen subscribers, abonnees. Dus ja, dat is al meteen een hele mooie doelgroep die ik dan kan aanboren. Want ik denk dat die subscribers bij Activision Blizzard voor World of Warcraft, die gaan zeker blijven. Misschien zijn er nog andere subscribers die dan denken, oh oké, als ik die andere spellen erbij krijg, dan wil ik het wel betalen, die €12,50. Het is denk ik een strategisch slimme move, omdat die content producers, zoals Activision Blizzard, die kunnen uiteindelijk heel veel macht krijgen. En uiteindelijk zouden zij dan Microsoft behoorlijk kunnen uitknijpen. En dat gaat nu niet gebeuren, want Microsoft neemt ze over.
Denk jij dat ook?
Kijk, games is niet zo heel belangrijk voor Microsoft in het totaal. Maar het is wel een hele mooie bijdrage. En Microsoft zet op veel dingen in. 10 jaar geleden hadden iedereen het voor dood verklaard. Want wat moet je nou met een Word te maken. Maar de cloud services, als je daar gaat kijken, daar zijn ze in de tussentijd groot geworden. De ChatGPT's zijn ze, lopen ze vooruit op de rest, zeg maar, vooral in die samenwerkingen. En nu op dit ook weer. Dus je ziet dat ze opnieuw op veel meer paarden wedden. En dat maakt het ook zo mooi. En dus dit is een mooi extra paard in de hele stal erbij.
Maar $75 miljard, er werd toen nog wel van gezegd van, nou, dat is wel een hele forse prijs.
Ja, wat is fors voor Microsoft? Ja.
Maar het gaat natuurlijk niet om wat je kunt betalen, maar of het niet overgewaardeerd is.
Daar heb je helemaal gelijk in. Dit is duidelijk een combinatie die veel meer kan opleveren. Dus de synergie-effecten zullen groot zijn om de redenen die net beschreven werden. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het een hele terechte overname is.
Ja. En ik denk als je kijkt naar hoe de Nasdaq heeft gepresteerd sinds die aangekondigde overname, is de premie niet eens meer zo heel erg hoog, denk ik.
Over AI gesproken, waar Microsoft inderdaad een sterke positie heeft. En we lezen deze week ook dat bijvoorbeeld ook Elon Musk met een nieuw product komt. Ook of een bedrijf dat zich gaat richten op AI. Andere bedrijven die nu ook een tandje gaan bijzetten. Dus vanuit die hoek zal Microsoft denk ik wel een flinke. Facebook hoort er ook nog bij, die gaat er ook mee komen. Dus er komt nog wel behoorlijk wat concurrentie van Microsoft op dat terrein, op die AI-terrein.
Ja, maar ze hebben wel echt de first mover advantage. Want ze hebben nu meer dan 100 miljoen in de eerste 2 maanden. Nou, dat is echt. Ze zijn wel een van de grootste. En op het moment dat je aan ChatGPT gewend bent, denk je, nou, die zal goed genoeg zijn. Dan ga je niet al die andere dingen gebruiken. Dus ik merk het aan mezelf in ieder geval. Het is wel een probleem dat ze nu ook als eerste worden aangeklaagd. Vanwege het feit dat ChatGPT niet altijd de waarheid blijkt te spreken. Ik moet zeggen, daar ben ik zelf ook al een paar keer op een hardhandige manier achtergekomen. Ja. Dat je denkt van, ja, maar hij zegt dit, dus dan zal het wel waar zijn.
En dat is
altijd
niet zo.
Even controleren. Ja. En ook privacygevoelig. En met name waren het een aantal mensen die toch wel problemen hadden dat over hun onwaarheden werd verteld door de computer. Ja. Daar kan ik me voorstellen dat dat wel, ja, heel simpelweg wat daar staat moet kloppen. En dat je daardoor wordt aangepakt, lijkt me ook heel terecht. Ja. Maar dat wordt wel een probleem voor ChatGPT. Want dat die computer niet de waarheid spreekt, is wel een dingetje.
Ja, levert aansprakelijkheid op. Denk je ook wel dat ze de voorloper blijven, Microsoft, op AI-gebied?
Dat is heel erg moeilijk te zeggen. Ze hebben wel een zekere voordeel. Want ze hebben een hele grote groep gebruikers gehad die hun systeem heeft getest, real-time en... dat helpt wel zeker, die hype die er is geweest. Hmm. Maar ja, ik weet het niet.
Over gebruikers gesproken. Er is ook een nieuwe concurrent voor Elon Musk nu, Threads. Daar schreef jij een stukje over in het FD. Je verwelkomt het wel, zo'n nieuwe...
Ja, inderdaad. Mijn stelling was van, oké, ik weet dat ik geen klant ben van Twitter. Ik ben het product. Hè, op basis van dingen die ik daar schrijf, worden advertenties verkocht. Maar dit product is het wel eventjes zat dat je door... door Elon Musk zo gekleineerd wordt en elke keer afgeknepen. En dus, je begint er gewoon een hekel aan te krijgen om Elon Musk te supporten met jouw bijdragers. Dus ik ben heel blij dat er concurrentie komt. En je ziet dat die concurrentie ook omarmd wordt. In de Verenigde Staten dan met name meer dan 100 miljoen gebruikers in een week tijd. Dat is de meest succesvolle app-introductie ooit. Dus wat dat betreft blijkt Elon Musk zoveel mensen tegen de schenen hebben geschoten dat het... Het is eigenlijk wel raar dat men dan rent dus naar de grote Mr. Evil van een jaar geleden. Mark Zuckerberg was toen de Mr. Evil, de grote boeman. En dat is daar rent nu iedereen naartoe als het de grote verlosser is. Eigenlijk is dat wel heel erg vreemd natuurlijk. Maar ik verwelkom het wel en ik hoop dat het hier ook snel komt.
Mark Zuckerberg is inderdaad, hij heeft een heel ander profiel gekregen nu. Als, hij heeft Meta toch wel een beetje omhoog getrokken, zou je kunnen zeggen, of niet?
Ja, ik denk...
Je wordt er niet zo enthousiast van.
Ik ben niet heel erg enthousiast. Ik heb niet echt een mening over Meta. Maar wat Twitter betreft, ja, ik heb een Twitter-account, net als Corné. Maar ik zie eigenlijk niet in wat er echt mis is met Twitter. Oké, hij heeft bezuinigd op contentmoderatie. Dat is typisch Musk. Verder... Ja, is het zo verschrikkelijk dat mensen echt van het platform afgepusht worden? Ik zie dat eigenlijk niet.
Ja, de beleving van veel Twitter-gebruikers is dus wel zo dat Elon Musk nu alles bepaalt. En van het gedoe met die vinkjes, het gedoe met het maximaal aantal tweets wat je mag lezen. En blijkbaar is die move, je ziet het Twitter-verkeer dalen in de Verenigde Staten in de afgelopen weken... En 100 miljoen gebruikers is toch wel serieus veel.
Ja, de vraag is wel of die 100 miljoen gebruikers daar blijven.
Dat is grote vraag.
Dat is inderdaad de vraag. Want ik weet nog dat er op een gegeven moment was er ook wat controverse over WhatsApp. Dat was, misschien was dat wel 10 jaar geleden. En toen installeerde iedereen ineens Signal. Ik heb ook Signal op mijn telefoon, omdat vrienden van mij die hadden Signal, die wilden per se Signal gebruiken. Dacht ik, doe ik wel. Maar op een gegeven moment komen die vrienden er ook achter van, eigenlijk de groepsapps, en daar gaat het om, want het is een sociaal netwerk, bij WhatsApp, die zijn het meest actief. Ja. Bij Signal worden alleen af en toe nog dingen gekopieerd die in WhatsApp worden gezegd. En dan niet altijd. Dus het is een soort van tweede lijn waar niet iedereen in zit, waar niet iedereen echt om geeft.
Dat is misschien wel.
Dat zou het wel kunnen worden. Maar ik zie niet. Je moet echt de functie van Twitter overnemen. Dus een beter product hebben. Een duidelijke propositie. En er moet de reden zijn voor de huidige Twitteraars om weg te willen. En dat gedoe met die vinkjes dat Corné beschreef. Dat is iets waar de meeste Twitteraars geen last van hebben. Net zoals het limiet op het aantal posts dat men kan lezen. Ik ben er nog niet tegen aangebotst.
En dat is misschien wel een punt. Want het werd vorige week ook al genoemd in verband met Threads. Dat als je Twitter wil beconcurreren, dan heb je er eigenlijk het meest aan. Als de huidige Twitter gebruikers massaal overstappen naar Threads. En ja. De vraag is dan, gaan ze dat doen? Want het zijn veel ook Instagram gebruikers die al Instagram hadden en nu Threads erbij nemen.
Dat klopt. Dus kijk, een netwerk heeft alleen maar waarde als er iemand aan de andere kant zit om die boodschap op te pikken. Nou, er zijn in ieder geval genoeg mensen. Hmm. Maar wat ik veel van veel Amerikaanse gebruikers hoor, is dat wel de sfeer op Threads een stuk anders is. Ik omschrijft Twitter graag als een enorme vuilnisbelt waar een heleboel troep op zit, maar waar je af en toe wel pareltjes vindt. Maar die pareltjes worden geleverd door mensen die echt kennis van zaken hebben en graag hun visie en mening willen delen op Twitter. Als die niet op Threads komen, ja, dan houdt het eigenlijk wel snel op. Dus het gaat om het netwerk. Wat kan je er vinden? Wat zit er aan de andere kant? Je plaatst er wat en je ontvangt er ook wat. En als dat maar meer een beetje Instagram-like is, dan houdt het snel over. Dus de toekomst zal dat moeten uitwijzen.
Daar wil ik nog heel even op inhaken. Want toevallig las ik dus over Threads in de Wall Street Journal. En op dezelfde pagina van de Wall Street Journal stond een stukje over Twitter dat ze content creators gaan betalen. Dus mensen die populaire posts creëren op Twitter, die krijgen dus geld van Twitter.
Nou, misschien nog een extra inkomst.
Dan zie je dat het goed is dat er concurrentie is.
Ja, je hebt best veel volgers, Corné. Dus wie weet gaat het voor jou wat geld opleveren.
Mochten mensen het willen bekijken, @beursanalyst. Dan zit ik toch weer voor Twitter reclame te maken. Dat moet ik eigenlijk niet doen.
Ja.
Voor mijn Threads account, die heb ik nog niet.
We gaan naar de cijfers. Dat begint nu een beetje op gang te komen. Onder andere PepsiCo is gisteren met cijfers gekomen. Heb je die nog kunnen bekijken, Corné?
Ja, ik moet zeggen, ik vond het een hele opmerkelijke. Het waren ontzettend goede cijfers. Ja. Je zag dat winsten met 15%, 14% omhoog gingen, afhankelijk van hoe je het berekent. Maar het was vooral prijsstijgingen. De volumes stonden wat onder druk. Maar de inkoopprijs ging met 15% omhoog. Verkoopprijs ongeveer met 15% omhoog. Even allemaal afgerond. Dus dat betekent dat je nominale winsten vanzelf ook stijgen. Maar het viel me wel op dat de volumes dus wat onder druk stond. Ja, en dat kan je dus niet eeuwig blijven doorvoeren. Voor je chips en voor je blikje cola. Op een gegeven moment is ergens een ultiem prijspunt behaald. Maar voorlopig kunnen ze dat nog heel goed uitnutten.
Wat vond jij van de cijfers, Robert?
Mij viel hetzelfde op eigenlijk. Het is wel de tweede keer in dit jaar dat de guidance verhoogd werd. Dus twee keer achter elkaar een guidance verhoging, outlook verhoging. Dat is heel mooi. Beleggers waren er denk ik terecht blij mee. De omzet was mooi in de plus. De volumes was inderdaad iets waar ik ook tegenaan liep. Wat ik heel bijzonder vond is dat in Noord-Amerika er 4,5% minder Pepsi-Cola werd verkocht.
Ja.
Dus Amerikanen die drinken op elke 20 glazen Pepsi drinken ze er eentje minder. Dat vond ik best wel veel.
Ja.
Ik zei al tegen een collega, sinds wanneer zijn Amerikanen gezonder bezig? Wat is dit? Ik denk wel dat dat een potentiële bedreiging is. Want uiteindelijk als de volumes afnemen bij dit soort spelers, dan gaan ze elkaar wel harder concurreren om uiteindelijk toch weer hun fabrieken gevuld te houden en zo. En om hun kosten te dekken. En dan kun je wel prijsdruk zien. Dus met die redenatie dacht ik even naar de marges kijken van Pepsi. Maar die zijn dan weer niet op een heel erg hoog niveau. Dus ja, het is niet zo dat het een duidelijke sell of buy is, denk ik.
Nee, nou, blijkbaar denken meer beleggers daarover, Corné. Want als ik naar kijk, year to date, hè, dus vanaf 1 januari in goed Nederlands, is maar 4,5% gestegen. Dat is voor eigenlijk een dijk van een bedrijf, mag je toch zeggen?
Ja, inderdaad. Maar dat heeft meer met de sector te maken. Je ziet dat al de bedrijven in de food- en drankindustrie ongeveer zo'nzelfde soort performance hebben laten zien. Dus wat dat betreft is dat niet veel anders dan bij andere bedrijven.
Nee, het wijkt niet af van anderen. Maar is het niet opmerkelijk dat dan, laten we dan de hele sector maar nemen, eigenlijk zo ontzettend achterblijft?
Nou ja, beleggers willen in AI beleggen. En daar zijn ze bereid om de hoofdprijs voor te betalen en niet voor saaie colafabrikanten.
Dan gaan we door naar iets wat ik met enig risico aan jullie voorleg. Want we nemen nu op en juist deze middag komen de Amerikaanse grote banken met cijfers. En vlak voordat we starten is JP Morgan gekomen met cijfers. Je hebt er even naar kunnen kijken, Corné.
Ja, wat me wel vooral opviel is, het waren supercijfers. Om de simpele reden dat zij volledig de rentemarge nog hebben kunnen uitnutten. JP Morgan is de veilige bank waar een heleboel spaarders naartoe rennen, want ze willen niet meer bij die regionale banken doen. En dus kan JP Morgan zich veroorloven om die rente niet zoveel op te trekken. Regionale banken moeten dat wel doen. En die worden gezien als meer risicovol. Dus die zullen een rente moeten bieden die veel meer bij de money market fund zit. En dat hoeft JP Morgan niet. Dus ze krijgen wel toevloed van geld. Dus de hoeveelheid zit het goed. En ze kunnen die hoge marge nog rekenen. Dus lage spaarrente bieden. Dus ze pakken die maximale marge. Dus dat verklaart waarom die rentemarge bij JP Morgan zo groot is. Je zag aan de tradingkant dat de teleurstellende resultaten waren. Maar dat was ook wel volgens verwachting. Omdat er was gewoon simpelweg niet zoveel handel in de afgelopen kwartaal.
Waar ook wel naar werd gekeken of naar uitgekeken bij die bankencijfers. En die komen nog, dus het is een beetje in de duisternis. Maar dat gaat wel iets zeggen, denk ik, over de Amerikaanse economie. Is wat ze moeten reserveren voor slechte leningen. En dat was bij JP Morgan niet tot verontrustende getallen.
Nee, we moesten heel snel naar de cijfers kijken. Dus okay. Ik heb niet tot die details gekeken. Maar als je gaat kijken naar de overal winsten, moet dat een beperkt effect geweest zijn bij JP Morgan.
Oké, okay. Nou, volgende week zullen we er dieper op ingaan. Want dan zijn zo'n beetje alle grote wel geweest. We gaan naar de luisteraarsvragen. En vraag 1 gaat ook over AI. Hoe kijken de experts aan tegen AI? Vinden ze het een hype of een enorme kans? In het laatste geval, op welke manier kun je als belegger het beste inspelen, profiteren van de ontwikkelingen op AI-gebied? Welke aandelen moet ik dan hebben? Robert.
Ja, weer een AI-vraag, Rob. Ja. En ze blijven maar komen.
Ja, inderdaad. Ja, het is hot. Misschien wel mede door podcasts en dergelijke en de media.
Ja, wat kan ik erover zeggen? Het probleem met AI is dat het onder beleggers in ieder geval een hype is. Hmm. Onder gewone burgers misschien terecht. Maar ja, heel veel beleggers kijken ernaar en dat is een probleem. Want hoe ga jij een betere belegging vinden dan andere beleggers als de slimste beleggers van de wereld allemaal naar AI-aandelen aan het speuren zijn of aandelen die kunnen profiteren van AI? Hmm. Ik en mijn collega's die bedachten, daar gaan we onze tijd niet aan besteden. Want als we dan iets heel veel beters vinden of iets vinden wat heel lucratief is, dan kost ons dat heel veel tijd. En wij zijn niet van het hooghangende fruit plukken. Als je evenveel kan verdienen met laaghangend fruit. Nee. Dus dit is niet ons jachtterrein.
Nee, en voor jou, Corné?
In het begin van het jaar had ik een column geschreven van... Als je bij de buurtbarbecue wil staan en een grote mond wil hebben over AI, stop er nou maar gewoon een beetje geld in. Doe het in een tracker. Dan doe je in ieder geval mee. En dan kun jij met een grote mond zeggen, ik heb al een heel vroeg stadium in AI belegd. Nou ja, dus daar zou ik gewoon aan blijven vasthouden. Maar je weet niet welke dat zijn. Je hebt overdreven gewaarderingen. Het is een bubbel. Hoe moet je met een bubbel omgaan? Lekker in meedoen en niet naar omkijken. En als de trend aan het dalen is, dan bijvoorbeeld met een stoplosniveau je belang verkopen. En tot die tijd gewoon niet te veel mee bemoeien. En een klein teentje erin, zodat je geen last van FOMO krijgt.
Een klein teentje. En dan met name zeg jij, doe dan een tracker.
Doe dan gewoon een tracker. Ik bedoel, je wil opscheppen op de... Op de buurtbarbecue, doe dat er gewoon om te zeggen, ik beleg al lang in AI, al van het begin van het jaar. Dus ik sta al heel mooi in het begin, heb ik meegedaan met deze bubbel. En als al die andere sukkels nu erachterover komen, prima, laten ze mijn koersen maar omhoog sturen. Ben jij de slimme man?
De andere vraag gaat over Sofina. Ik heb dit aandeel een aantal maanden geleden gekocht vanwege de goede vooruitzichten. Het aandeel is sindsdien echter met 19% gedaald. Ik begrijp dat dit vooral te maken heeft met problemen met enkele onderliggende participaties zoals Pering. Ik heb het geld uiteraard niet nodig en ben een belegger voor de lange termijn. Maar ik vraag me toch af of ik dit aandeel zal verkopen en het geld zal gebruiken voor een nieuwe investering. Bijvoorbeeld in Aegon of ASR. Of dat ik zal afwachten. Hoe kijken jouw gasten naar dit aandeel en naar de vooruitzichten van Sofina? Robert.
Ja, nou ja, Sofina. Ja, ik heb er wel eventjes naar gekeken hoor. Het is een conglomeraat, zit er van alles in. Wat mij opvalt is dat ongeveer de helft van hun geld, het is een investeringsmaatschappij, zit in... venture capital funds. Nou, durfkapitaal in mooi Nederlands. Nou, daar weten de meeste mensen het nog niet. Risicovolle leningen of risicovolle investeringen eigenlijk in kleine bedrijven, startups. Hmm. Die start-up portefeuille die ging min 17% vorig jaar. Daarvan dacht ik, dat is nog redelijk conservatief. Misschien had er wel wat meer afgekund. Ik weet niet hoe die deelnemingen gewaardeerd zijn. Dat zijn natuurlijk externe fondsbeheerders die zeggen, ja, ons fonds is zoveel gedaald in waarde. Hoeveel waarde ik daaraan moet hechten, weet ik niet precies. Maar een goed punt was die Pering. Dat is geen deelname, dat is een short seller, Fraser Pering. En die had dat aandeel op de korrel genomen, het aandeel Sofina, vorig jaar. Volgens mij was dat vorig jaar. En hij noemde bijvoorbeeld Bijou. Nou, BYJU volgens mij. En dat is een vrij grote deelneming die buiten die portefeuille zit die ik net besprak.
Ja.
En ja, hij noemde dat eigenlijk met zoveel woorden een zwendel. Fraser pairing. Ik kan dat niet goed beoordelen. Ik heb er niet lang naar gekeken. Maar als zo'n belegger dat zegt, dan is het wel een red flag. En dan denk ik dat je als particuliere belegger extra goed moet nadenken. Extra goed je onderzoek moet doen van, hey, wat is er precies aan de hand bij Sofina? Het staat nu volgens mij, Sofina staat 30% onder de netto vermogenswaarde. Tenminste de theoretische boekwaarde. Nou, die boekwaarde die zou misschien wel lager kunnen zijn in werkelijkheid. Tenminste de waarde van die belangen. Zeker met de gestegen rente, dat is nooit goed voor venture capital. En daarnaast is het ook heel erg normaal dat dit soort bedrijven op een korting noteren ten opzichte van hun nominale of van hun boekwaarde. Dus ik zie eigenlijk niet waarom dit aandeel heel erg aantrekkelijk zou moeten zijn. Ik zie ook niet per se een reden om te zeggen, nou, dit is een short of zoiets dergelijks. Dat ook niet. Maar ja, ik zie er niet echt een... Nee, het is geen interessante casus, denk ik. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Aegon of ASR, dan denk ik, nou, dat klinkt eigenlijk wel wat interessanter.
Denk jij dat ook, Corné?
Ja, inderdaad. Het grappige is dat 1-2 jaar geleden deed Sofina een enorme premie ten opzichte van hun intrinsieke waarde. En de rationale toen erachter was van ja, via Sofina kan je tenminste beleggen in al die venture capitalisten waar je anders geen toegang toe hebt. Dus mag je best zo'n premie betalen. Die was toen 28% op zijn piek. Dus, en nu zie je dat ja, eigenlijk precies het tegenovergestelde geldt. Dat je nu een enorme discount hoeft te betalen of krijgt als je in dat bedrijf belegt. Ja, ik heb zoiets van, ja, hoe moet je het inderdaad, zoals Robert al zegt, al die private equity bedrijven of die venture capitalisten waarderen. Zeg het maar. En zeker met zo'n stijgende rente moet je daar erg voorzichtig mee zijn. Dus ik kan er niet echt enthousiast over worden, inderdaad.
Nee. Het wordt wel eens vergeleken met andere investeringsmaatschappijen die ook beleggen in niet beursgenoteerde bedrijven. Bijvoorbeeld Akkermans van Haren in België, geloof ik. En Hal natuurlijk in Nederland. Daar ja, zijn sommige luisteraars best enthousiast over. Omdat dat wel een unieke manier is om in niet beursgenoteerde en op zich goed lopende bedrijven te beleggen.
Daar ben ik het op zich mee eens. Maar wat zij hier doen, ze hebben het in feite uitbesteed aan anderen. Ja. Ik zou gelijk zeggen, ik heb zelf HAL-aandelen. En het grappige daarvan is, die hebben gewoon een goede portefeuille. En die zijn betrokken bij dat bedrijf.
Ja.
Dus die zitten ook aan de knoppen. Maar zij hebben het uitbesteed. Maar in de hoop dat het bij al die beheerders goed gaat.
Ja.
Maar dat weet je natuurlijk niet.
We zijn aan het eind van de podcast gekomen. En dat betekent dat je je tip mag geven, Corné.
Ja, ik heb een Wisdom Tree Coco ETF. We hebben het net al eventjes over de ETF's gehad. Als je gaat kijken naar de effectieve rente daar, die is 6%. Nou, iedereen vergelijkt dat altijd graag met de Rabo. Die zit wat hoger op 7%. Het grappige van is, die hebben natuurlijk flinke klappen gekregen naar de hele UBS Credit Suisse deal. En ik denk dat het uiteindelijk wel weer zal bijtrekken. En het grappige is ten opzichte van zo'n... Iedereen in Nederland is natuurlijk verzot op die Rabo-lening, omdat je daar zo'n hoge effectieve rente op krijgt. Maar hier beleg je in feite in hetzelfde soort papier. Niet helemaal hetzelfde, maar goed. Volgens mij zit de Rabo er ook in deze ETF. Maar ben je veel breder gespreid. En dat vind ik het aardige van. En heb je toch een mooi effectief rendement.
Ja, want even voor een goed begrip. Die COCO's, dat zijn obligaties uitgegeven door banken met een wat hoger risico. Maar daardoor ook een hoger rendement. Zeg ik dat goed? Een
hoge rente. Ja, inderdaad. En als het de boel fout gaat, dan worden die COCO's omgewisseld in aandelen. Zoals het zou moeten gaan. Maar bij Credit Suisse ging dat dus niet helemaal goed.
Even ter aanvulling op Corné's verhaal. Want ik weet wat je mij gaat vragen, Rob. Maar eerst die... Rabobank heeft inderdaad Rabobank certificaten uitstaan, maar ook COCO's. Ja. En die COCO's die bieden een hogere rente dan de Rabobank certificaten. Dat vind ik wel bijzonder. Terwijl die Rabobank certificaten een lager risico kennen. Ja. Want die COCO's kennen een lager risico dan de certificaten. Dat bedoel ik. Ja. Die certificaten een hoger risico, want die certificaten dat zijn eigenlijk een soort van aandelen. Maar die COCO's dat zijn leningen. En je krijgt er ook nog een hogere rente voor.
Okay.
Heel bijzonder.
Nou, je mag meteen door met je tip voor de luisteraar.
Mijn tip is een Deens aandeel. Het luistert naar GN Store Noord. Voor wie het niet kent, probeer het op te zoeken in ons kwartaalbericht. Op onze website staat het onder documenten. Scroll door naar kwartaalbericht juni 2021. Daar staat wat informatie. Maar het is een Deens bedrijf. Market cap van ongeveer 3 miljard euro. Ze maken gehoorapparaten bijvoorbeeld, maar voornamelijk ook headsets voor, vooral voor kantoorgebruik. Je kan je voorstellen dat dat in corona heel erg goed ging. Dus het aandeel werd een grote hoogte gestuurd. Zeker omdat de 10 jaar daarvoor heeft het heel goed gedaan, die divisie. Jabra is hun merk. Dus 10 jaar lang 13% groei per jaar. Fantastisch. Het aandeel was toen ook heel hoog gewaardeerd. Toen hebben ze één fout gemaakt door een iets te grote overname te doen. En moesten ze nieuwe aandelen uitgeven om dat te herstellen. En vervolgens kregen ze nog wat andere backlash van post-corona, zeg maar. Dat de vraag weer terugging. Dus prijzen gingen omlaag, marges stonden onder druk. De dollar zit nu tegen. Dus die koers die is enorm afgekomen sindsdien. Antares zit al een paar maanden long in dit aandeel.
Okay.
En we zijn er heel enthousiast over.
GN Store en de Wisdom Tree Coco ETF, waarvan de ISIN-code zal worden meegenomen in de nieuwsbrief. Hartelijk dank Robert Manders van het Antares Europe Fund en Corné van Zijl van Cardano. Dit was de 48e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Zoals aan het begin van de podcast gezegd, na de disclaimer, praat ik nog even door met André Brouwers van het Beleggingsinstituut, waarmee Easybroker, partner van Beurstalk, samenwerkt. Dat is na de disclaimer. Blijf dus nog even luisteren tot het eind. Als je wilt reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com en voor de nieuwsbrief kun je je aanmelden op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug bij Beurstalk. Easybroker is een nieuw partner van Beurstalk en Easybroker hecht veel waarde aan educatie. Daarvoor werkt Easybroker samen met het beleggingsinstituut van André Brouwers. De komende weken zullen we gesprekken met André voeren, waarin we vele facetten van beleggen aan de orde laten komen. André, welkom.
Daarop.
In deze aflevering gaan we het hebben over plotselinge gebeurtenissen die grote impact hebben, zowel voor de maatschappij als voor beleggers. Ze worden ook wel zwarte zwanen genoemd. Wat zijn voor jou, André, de kenmerken van zo'n zwarte zwaan? Zo'n gebeurtenis die de wereld op zijn kop zet?
Ja, misschien is het goed om eerst even aan de luisteraars duidelijk te maken waar het begrip zwarte zwaan vandaan komt. Dat is een meneer geweest, Nicolas Taleb, een optiehandelaar op de beursvloer in Chicago, die zich verder ontwikkeld heeft tot professor. En deze meneer heeft een boek geschreven, De Zwarte Zwaan. Voorafgaand aan een ander boek, of opvolgend op een ander boek dat eraan vooraf ging, namelijk Fooled by Randomness. En dat betekent eigenlijk zoveel als je kunt voor de gek gehouden worden door eigenlijk een onwillekeurige gebeurtenis. En zwarte zwanen, daar refereert hij aan in zijn boek. En daarmee bedoelt hij eigenlijk dat wij te weinig oog hebben voor de dingen die, waarvan eigenlijk statistisch gezien een hele kleine kans is dat het gebeurt. Maar als ze gebeuren, hebben ze een enorme grote impact. En hij geeft in zijn boek een voorbeeld. In de tijd dat wij hier in Europa dachten dat zwanen wit waren en nog nooit in Australië waren geweest, want daar schijnen ook zwarte zwanen te zitten. Ik ben nooit in Australië geweest, maar als je dan in één keer voor het eerst in je leven in Australië komt, je ziet in één keer een zwarte zwaan, dan denk je, verrek, het lijkt op een zwaan, maar hij is niet wit. En eigenlijk is alles wat je tot dan toe geloofd hebt over een zwaan, klopt niet meer, omdat je in één keer een zwarte zwaan ziet. Dus de hele wereld staat op zijn kop. Vandaar dus dat begrip zwarte zwaan. En hij legt in dat boek uit, uiteraard met zijn achtergrond als optiehandelaar ook, dat er op de financiële markten vaak te weinig wordt nagedacht over in dit geval risico of zo'n gebeurtenis. Een voorbeeld, er zijn er vele, maar COVID is natuurlijk per definitie zo'n zwarte zwaan. In één keer ontstaat er een virus, niemand weet, ziet het aankomen, maar plotseling is het er en het zet eigenlijk de hele wereld op zijn kop.
Ja.
En heeft dan uiteraard ook implicaties voor mensen die met hun vermogen bezig zijn op financiële markten. Maar ook 9/11 is ook een voorbeeld van een zwarte zwaan. Dus je kunt ze niet zien aankomen. In één keer zijn ze er. Maar ze hebben wel een enorm grote impact. En wat hij eigenlijk probeert aan te geven is dat je als belegger eigenlijk veel meer oog zou moeten hebben. Want één zo'n gebeurtenis kan devastating zijn. Kan echt een enorme impact hebben op je vermogen. En ik moet je eerlijk bekennen, dat was al een gevoel wat ik al vele jaren had voordat dat boek eigenlijk uitkwam. Alleen ik kon het niet zo mooi onder woorden brengen als dat Taleb dat gedaan heeft. Dus ik raad iedereen aan om dat boek te kopen.
Ja.
En te lezen dan ook, hè? Want kopen is één, maar lezen is twee.
Het kenmerk van zo'n zwarte zwaan is eigenlijk dat de kans daarop statistisch heel klein is.
Mm-hmm.
Je ziet het eigenlijk niet, zoals je een zwarte zwaan niet ziet als je niet in Australië bent.
Mm-hmm.
wat moet je dan als belegger? Want je kan het eigenlijk niet zien. Het is een beetje een contradictie. Ja. Hij waarschuwt aan de ene kant voor zwarte zwanen en aan de andere kant zijn ze zo goed als niet te zien.
Nou, dat is een hele goeie. Wat je eigenlijk daarmee moet doen is, dat is wat ik probeer te doen in mijn beleggingsstrategie, eigenlijk continu een bescherming ergens inbouwen. Zodat je weet dat als dat euvel je treft, dat je dan in ieder geval weet wat de impact daarvan is. En heel simpel, ik heb dat, dacht ik, in de vorige uitzending ook wel aangegeven. Ja, als je bijvoorbeeld beschermt door middel van instrumenten, derivaten, bijvoorbeeld put-opties, een heel eenvoudig voorbeeld. Ja, dan weet je eigenlijk van tevoren, tot daar en niet verder. Hè? Dus net als met een brandverzekering, je weet ook nooit wanneer je huis afbrandt. Maar als het gebeurt, heeft het een grote impact.
Ja.
En je kunt je wel verzekeren door een brandverzekering te kopen. Ja. En dat doen mensen. Alleen ik zeg altijd, waar is uw brandverzekering onder uw vermogen?
Ja.
En dan blijf je eigenlijk weer hangen in het volgende. Dat mensen denken, dat zal wel meevallen. Het komt wel goed op lange termijn. En ik heb kwaliteitsaandelen en ik zit goed gespreid en bla bla bla. Ja, en ik weet dat dat van tijd tot tijd onvoldoende is om te overleven. En de impact, dat kan tijdelijk zijn en heel kortdurend. Maar het kan ook heel lang duren en heel behoorlijk zijn. En met name beleggers die een wat meer op gevorderde leeftijd zijn, zou ik willen aanraden om toch eens stevig na te denken of je niet zo'n bescherming in moet bouwen.
Ja.
Nou, mijn antwoord is ja. En hoe je dat dan doet, dan kom je weer bij het verhaaltje educatie en wat wij proberen te doen. En ook in het kader van de samenwerking met EasyBroker uiteraard doen.
Ja.
Dus ik nodig iedereen uit om op de site van beleggingsinstituten te kijken of ze niet wat meer kennis kunnen opdoen over deze materie.
Nog even over die zwarte zwaan. Hè. Is dat eigenlijk synoniem voor een crash op de beurs?
Nou, dat kan het gevolg zijn. Van zo'n, toen 9-11 kwam, toen was het natuurlijk meteen een soort van mini-crash. Maar er zijn ook crashes geweest die uit het niets ontstaan. Dus het hoeft geen crash te zijn. Maar het kan ook een langdurige ontwikkeling zijn. Hè. Dus, wat is de definitie van crash? Dat je van de een op de andere dag 10, 20, 30, 40% lager bent. Ja, dat kan. Dat kan, maar het kan ook, misschien kan het ook in de toekomst nog veel erger zijn. Laten we eerlijk zijn, als we Poetin morgen op een of andere knop drukt, dan kun je zeggen, zag je hem dan niet aankomen? Ja, je ziet hem waarschijnlijk niet aankomen. Je weet wel dat het zou kunnen. Wat de impact is, niemand weet dat. Maar je kunt er wel over nadenken. En dat is meer het besef wat hij eigenlijk aan probeert te geven, Taleb, in zijn boeken. Dat besef van risico eigenlijk onvoldoende op het netvlies staat van beleggers. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik verbaas me er eigenlijk dag in dag uit over, ook in de professionele wereld, hoe weinig mensen eigenlijk echt nagedacht hebben over risico. En het blijft allemaal hangen in, het is een goed bedrijf en dit gaat groeien en dit gaat zus en dat gaat zo. Ja, de afgelopen 10, 15 jaar is dat per definitie ook het geval geweest. Maar als je iets wat meer historisch besef hebt en je bestudeert gewoon eens de afgelopen 100 jaar op financiële markten, dan zie je dat er van tijd tot tijd echt serieuze bewegingen zijn geweest. Ik moet er niet aan denken dat ik met mijn vermogen dat soort klappen krijg. En dat het dan ook wel 10, 15 of 20 jaar kan duren voordat je weer hersteld bent. Überhaupt hersteld bent, weer terug bent bij af. Heb ik het niet eens over rendement wat je dan gemist hebt. Nou ja, ik ben inmiddels op leeftijd, zullen we maar zeggen. En er zijn vele mensen die vermogen hebben en op leeftijd zijn. En in mijn beleving in hun strategie niet goed genoeg op orde hebben. Als vroeg of laat, en wanneer dat is weet ik niet. Maar wanneer vroeg of laat dat onheil toeslaat, dan heeft dat een enorme impact.
Wat je eigenlijk zegt is dat ook die vaak professionele beleggers dit niet goed op orde hebben.
Ja.
En dan hebben we het eigenlijk over risicomanagement.
Ja, dan heb je het over risicomanagement. Omdat men te veel vertrouwt op de drie pijlers. Hè. Dat is het verhaal van op lange termijn komt wel goed. De statistiek wijst ook in die richting. Het is inderdaad zo dat je als je naar echt lange termijn kijkt, dat gemiddeld genomen dipjes wel weer worden hersteld. Alleen, het punt is, als ik 60 ben en ik heb nog 20 jaar te gaan met mijn vermogen, wat heb ik eraan als het over 15 jaar weer hersteld is? Als ik vandaag een daling krijg en ik ben pas over 15 jaar weer boven water, dan is mijn tijd voorbij. Dus ik geloof best wel dat de statistiek in die zin juist is. Alleen ik vind dat dan van toepassing om iemand die 20 of 30 is, maar niet van iemand die 50 of 60 of 70 is.
Ja.
Dus daar zit een eerste misvatting, een mismatch volgens mij. Tweede is dat men dan vertrouwt op spreiding. Nou, ik kan overduidelijk aantonen dat spreiding heel zinvol is. Alleen absoluut onvoldoende op het moment dat markten dalen. Dan zie je gewoon gespreide portefeuilles knijterhard naar beneden gaan. Een voorbeeld, grote beleggers, zoals bijvoorbeeld Robeco. Nou, het Robeco wereldwijd beleggend fonds ging in de periode 2000-2003 met 62% naar beneden toe. Nou, Daar zitten knappe koppen op de cold single. Die hebben prima selectie gemaakt. En dat mandje, die selectie, gaat dan 62% onderuit. En het duurde 17 jaar voordat je weer terug was. Hm. Ja, ik zou bijna zeggen, I rest my case. Dus je kunt wel roepen, ik zit gespreid. Of ik heb kwaliteit, ook zo'n begrip. Ja, denk je niet dat zij hebben 149 aandelen gekocht wereldwijd. Ze waren de beste ondernemingen op dat moment. Dus ook dat helpt dan onvoldoende. En dat bedoel ik met de professionele wereld. Die heeft het dan over lange termijn, spreiding en kwaliteit. Ja, en op alle drie die fronten heb ik eigenlijk kritiek.
Je moet dus eigenlijk als belegger, als je verstandig omgaat met risicomanagement, eigenlijk zeg maar dat panzer om je heen hebben in de vorm van bescherming met bijvoorbeeld
opties. Keiharde bescherming, ja. Ja. Alleen dat het is natuurlijk wel zo. Kijk, het lastige daarvan is, hoe doe je dat dan? Welke instrumenten? Hoe doe je dat efficiënt? Want ja, je kunt wel denken, ik koop een poed en ben klaar. Ja, dat is niet efficiënt. Je moet wel snappen wat je dan gaat doen. Maar ik vind het zo'n essentieel onderdeel van beleggen. Ja, dat in mijn beleving absoluut noodzakelijk is om daar kennis van te hebben en te kennis van te nemen. En dan kun je net als met een brandverzekering, je kunt zeggen, nou, ik heb een huis van 5 ton en ik bescherm me op 450. Nou, neem je 50.000 eigen risico. Je kunt ook zeggen, ik neem de eerste ton voor mijn eigen rekening, betaal ik minder premie. Het zijn keuzes. Maar je kunt in ieder geval die keuze maken als je weet dat een brandverzekering bestaat. Maar heel veel beleggers weten ook simpelweg niet dat die dingen bestaan, omdat de professionele wereld, de vermogensbeheerders, de banken, uitgaan van die drie pijlers die ik net benoem. Dus die attenderen de mensen niet eens op het feit dat je ook op een andere manier dat zou kunnen doen. En dan kun je zeggen, ja, maar waarom doen zij dat dan niet? Nou ja, omdat er zo'n stellige overtuiging is van het lange termijn filosofie. Zo worden ze allemaal opgeleid, zo worden ze allemaal, worden portefeuilles ingericht. Maar goed, er zijn natuurlijk ook andere partijen die het op een andere manier doen. En ik ben er daar één van.
Dan kan ik me ook wel voorstellen dat het beeld heerst bij veel particuliere beleggers dat opties ingewikkeld is. Je moet snel handelen, je moet tricky, het risico is groter.
Ja. Ja, het grappige is dat risico, dat die overtuiging is er eigenlijk. Maar nogmaals, er is een verschil tussen iemand die een brandverzekering koopt. Zeg een poedoptie koopt, dus een brandverzekering kopen. Dat betekent dat je je risico verlaagt, toch?
Ja.
Je kunt ook die brandverzekering schrijven. Dat doet Nationale Nederland of Aegon, een verzekeraar, die doet dat. En die vangt de premie op. Ja, als je dat gaat doen, dan verhoog je juist je risico. Maar de vraag is, hoe ga je dat instrument inzetten? Wat wil je daarmee? En je kunt ook met opties heel veel geld verdienen. Ja, klopt. Je kunt ook met opties heel veel geld verliezen. Klopt ook. Maar het gaat dus juist om het hebben van kennis, hoe je dat dan doet. Maar het simpelweg kopen van een put is gewoon een vorm van risicomanagement. En dat zou het eerste stapje kunnen zijn.
Als we nou kijken naar die zwarte zwanen, hè, en naar de actualiteit of jouw kijk op de markt. Wat staat dan op jouw netvlies als mogelijke zwarte zwaan? De vorige keer had je het over de euro.
Ja.
Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van nou, als ik kijk nu naar wat er geopolitiek of economisch gebeurt. Dat staat bij mij wel met stip op nummer 1.
Ja. Je zou kunnen zeggen China. China-Amerika, ik denk dat dat twee machtsblokken zijn die op elkaar afvaren, zou je kunnen zeggen, als twee grote supertankers die op elkaar afkomen. Maar per definitie is natuurlijk een zwarte zwaan iets wat onverwachts komt. Dus misschien komt het wel uit een heel andere hoek. Snap je? Dat is een beetje het lastige. Als je nu probeert te bedenken wat er nu is, ja, dan kun je zeggen, ja, die dreiging is er, maar de markt doet daar niks mee. Hè, dat is wat ik vorige keer ook zei over de euro. Ik denk dat er nog steeds weeffouten zitten in dat systeem. Er zijn landen die veel te veel schulden hebben. En er zijn andere landen die moeten daar straks voor opdraaien. En dat is gewoon niet in balans. Als een rente door gaat stijgen, onverhoopt. Hè, dus inflatie langer hardnekkig blijft, rentes gaan doorstijgen, wordt het steeds onbetaalbaarder. Schuld wordt onbetaalbaar. Dat is ook een zwarte zwaan. Ik denk dat in Amerika, als ik me niet vergis, is nu 9% of zo van de begroting gaat op aan rentebetalingen. Ja, oké, ga je dat naar 10, 11%, 12% brengen? Ja, dat betekent gewoon dat schuldenproblematiek, die is niet weg. Alleen het is op dit moment geen thema. Het was geen thema toen de rente nul was. Want ja, als je schuld hebt, maar je betaalt er geen rente over, waar zou je druk over maken? Nu begint die rente op te kruipen en dat gaat natuurlijk links of rechtsom, gaat dat ergens knellen. En Europa valt dat nog mee, we hebben nu 2, 2,5, 3, whatever. Maar ja, dat kan natuurlijk onverhoopt langer hoog blijven. Het ziet er niet naar uit dat de inflatie, bij wijze van spreken, structureel hoog blijft. Maar ja, dat zijn dan juist de dingen waar niemand op rekent. Dus ik denk, ik probeer altijd wel het nu zodanig te interpreteren dat ik denk, oké, zien we te veel consensus naar één kant, dan denk ik, oké, maar dan is dit de verrassing aan de andere kant. En wat voor verrassing zou dat dan zijn en wat zou dan de impact daarvan kunnen zijn? En nogmaals, ja, dat is schuldenproblematiek, want die is hoog. Dat kan een geopolitiek zijn. Dat zijn de dingen die ik op dit moment kan bedenken.
André, dankjewel.
Graag gedaan.